In 1 Timotheus 6 waren wij gebleven bij een populair onderwerp. Het gaat over gezonde dingen. Over gezonde woorden namelijk. Waarmee men overeen zou komen, staat er in 1 Timotheus 6 vers 3 is dat. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. En daarmee met de leer die naar de godzaligheid is. Die is opgeblazen en weet niets, maar hij raast omtrent vragen en woorden strijd uit welke komt nijdwist, lasteringen, kwade nadenkingen. Dat mag je tegenwoordig allemaal niet meer zeggen natuurlijk, dit soort dingen. Want je mag niet zo lelijk en hard doen naar elkaar, want het gaat toch om Gods liefde, dat weet u toch, hè? Ik heb het vanmorgen allemaal nog gehoord. Onder het ontbijt volg ik wel eens wat onder het ontbijt via de televisie tot ons komt. En dan, wat doen die mensen? Ja, ze verkondigen, demonstreren de liefde Gods. Want God is liefde en hij houdt van je en wij zijn allemaal door hem gemaakt en dus zijn kinderen. En dat soort dingen meer. En dan duurt het misschien wel 10 minuten. Dan heb ik mijn boterham wel op. En dan denk ik, toch alsnog, ik kan me er nooit aan onttrekken. Hadden ze het nou over Baal? Of over Dagon? Want het ging wel over God. Over Jezus heb ik niks gehoord. Deze morgen niet. Soms wel toevallig, denk ik dan. Maar over God, maar over welke hebben ze het dan? Want u weet, Allah van de moslims is ook liefde, toch? Want God, we hebben een godsbeeld zelf gecreëerd. En wij niet alleen, maar iedereen doet dat. En hoe het dan heet, het doet weinig ter zake. Al ziet het er ook uit als een gouden kalf. Je noemt het gewoon Jehovah en dan ga je de Heer een feest vieren. Staat in de Bijbel dit, hè? Dat maakt zelf een God. En zegt, morgen is, hebben Jehovah een feest. Dit is die God die uit Egypteland heeft uitgeleid. Enzovoorts. Maar God had hem wel uit Egypteland uitgeleid, maar het was niet de gouden kalf. Integendeel, maar toen maar. God is liefde, maar dan moet je dit soort woorden eens horen. Wij mogen met elkaar zo niet omgaan, behalve dan in de, hoe noemen ze dat, in het parlement, hè? Vroeger was dit ook niet parlementair, maar dit is tegenwoordig wel parlementair. Dan mag je elkaar nog uitschelden, dat schijnt. Nou ja, in het Engelse parlement dan, vooruit. Maar de, wat een vertoning altijd. Maar hier staat gewoon, die is opgeblazen en weet niet, maar hij raast rond. Dit is, wordt dus gezegd. Natuurlijk zeg ik het met enig genoegen en ik probeer het ook in te houden, mijn genoegen. Want ja, dat mag dan weer niet. Maar er staat hier dus gewoon dat als iemand iets anders leert dan de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus. Dat betekent dus als er mensen zijn die zeggen, nou nee, niet Jezus, maar Paulus. Of niet Jezus, maar de paus. Of Petrus. Nee, dat was toen, maar dat gaat niet over ons, want dat gaat over andere dingen. Dat gaat over Israël, niet over de gemeente. Dus, dat ontgaat mij volkomen. Maar dat moet je dan uitleggen. Dat schijnt het moeilijk te maken. Maar je hebt zulke mensen die dat leren. Van dat je niet bij Jezus moet wezen, maar bij Paulus. En niet bij vroeger Paulus, maar bij een later Paulus. Die schijnt een paar keer bekeerd geweest te zijn onderweg. Of althans van inzicht of van prediking veranderd. Enzovoort. Maar van zo iemand staat gewoon hier in de Bijbel. Die is opgeblazen en weet niets. Maar raast. Dat is het woord voor koorts hebben. Maar had ik dat dan gezegd? Weet ik niet meer. Die raast. Dat is koorts hebben. Die raast omtrent vragen. Twistvragen staat er dan bij. Ja, ik vind dat je het ook niet moet overdrijven. Die raast omtrent vragen. En dat dat twistvragen zijn, dat verschijnsel kennen wij uit de evangeliën, om zo te zeggen. Waar dan staat, en er waren fariseeën en schriftgeleerden en die wilden hem verzoeken. En hem verzoekende vroegen zij, goede meester, wij weten dat u oprecht bent en geen aanneming des persoons bij u is. U bent een heel goed mens. En nou is de vraag, hoeveel kippen had die boer? Oh nee, dat was een ander raadsel. Ik ben even in de war met een ander raadsel. Maar dan is de vraag, wat moet ik doen? Of dan krijg je zo'n vraag als... Er was eens een vrouw en zij had een man, maar die man stierf en ze had geen kinderen. Toen... Maak het verhaal zelf af. En toen trouwden ze dus met de broer. Die stierf ook, ze had nog steeds geen kinderen. En toen was er nog een broer waar ze mee trouwde. Alle zeven staat er dan. Want anders wordt het een lang verhaal. Alle zeven staat er dan in Lucas of zo staat dat. Hè. En toen was de vraag... In de opstanding dan van... Ik moest even die kippen vergeten. Maar in de opstanding... Chicks. In de opstanding dan van... Van welke man is ze dan vrouw? Dat is vrouw. Maar het was gewoon een strikvraag. En toen moest hij wat zeggen. En hij maakt de heer neemt een hele afslag. Zodanig dat ze hem toch niet kunnen volgen. En zeggen in de opstanding, degene die waardig zijn om die eeuw te verwerven. En de opstanding der doden, die zijn de engelen gelijk. En zij geven niet een huwelijk en worden niet een huwelijk gegeven. En ze trouwen niet. Want ze hebben eeuwig leven. Er is geen enkele noodzaak tot een huwelijk en tot enige voortplanting. Maar die begrepen ze niet, want het ging over de hemel. En u weet misschien, als u tenminste niet vergeten bent... de hemel, dat is heel wat anders dan het hiernamaals. Behalve dan bij Boeddha en Allah en hoe ze maar heten... en in het modern christendom... Want de hemel, dat is een hogere positie. Dat is wat zich uitstrekt buiten, beter is binnen. Maar ik bedoel hoger dan de schepping als zodanig. En daar hadden ze geen weet van, want dat is geen gemeentelijke waarheid. Dat is iets wat je in het Oude Testament niet expliciet vindt. En zo ontweek hij dan die vragen. Hij had zelf voor hem trouwens ook een vraag, bij dezelfde gelegenheid. Wie is de Messias? Wat is die eigenlijk? Wat is zijn identiteit? Bijvoorbeeld, wiens zoon is hij? Van David? Oh ja. Maar waarom noemt David hem dan zijn heer? Als hij zegt, de Heer heeft gezegd tot mijn Heer zit aan mijn rechterhand. Dan blijven ze het antwoord op schuldig en de Heer geeft het ook niet. Of dat een strikvraag was. Nee, dat is een reële vraag naar aanleiding van Psalm 110, vers 1. Die hadden ze moeten hebben, die vraag. Maar zo zijn er zoveel vragen. Wat ik altijd mis, dus ook, vanmorgen dus ook weer... Wat ik altijd mis, is een enig bijbelse onderbouwing... van het idee, God zit daar in de hemel, die wil dat wij gelukkig... Ik heb vanmorgen nog gehoord, die wil dat wij gelukkig zijn... want hij heeft ons lief en die wil dat wij gelukkig zijn... en hij heeft een plan met ons leven enzovoorts. En, al loopt dan ook alles mis, dan zal God wel een bedoeling mee hebben... dan moet je, enzovoorts... Ze leren gewoon het fatalisme van de Oosterse mystieken enzovoorts. En daarmee de onverschilligheid, toch? En ze leren dan dat we niet verantwoordelijk zijn voor ons eigen leven. En dat we maar moeten vertrouwen op wat God aan het doen is. Maar wat God aan het doen is, heeft men in werkelijkheid geen idee van. Want dat staat in de Bijbel. Hebben jullie dat nog? Het is zo... zwart-wit. En dan wordt ons dat voorgehouden als christendom. Of een bepaalde richting binnen het christendom. Want tolerant moet je wezen. Maar het heeft met Christus in werkelijkheid niks van doen. Het is gewoon, ik sta aan de deur en ik klop. En jullie doen mij niet open. Zie? En men maakt zich een godsbeeld. Zelf. Een ideaal beeld van hoe God zou moeten zijn om ons te kunnen bedienen. Zoals je een profielschets maakt van personeel wat je zoekt. M-V-. En dan nog een heel alfabet. Maar, weet ik veel. En zo'n God maakt men. En predikt men. Nou ja. Waarmee dus, als u het mij vraagt, tamelijk systematisch de Bijbel aan de kant geschoven wordt. Ik dwaal natuurlijk af, ik moet naar dit vers toe. Maar we zijn de hele week lastig gevallen met het overlijden van ene Huub Oosterhuis. Hè? Want dat was zo'n goeie. Oh ja? Waarom dan? Waarom dan? Omdat hij meeslepende teksten produceerde? Met een eigen idee over wie God eigenlijk is, of dit is, of wat dan ook. Er komt toch geen Bijbel aan te pas bij die man? Het is toch het oude verhaal. Men is theoloog en gelooft de Bijbel niet. En wat gaat men dan doen? Oude talen bestuderen of dichten? Dichten. Menig predikant was trouwens dichter. In de loop der tijd, de menige dichter die wij kennen van oudsher, ook in Nederlandse literatuur, was predikant. Maar dat maar even terzijde. Dan gaan ze goochelen met teksten. Ja, dat is niet de bedoeling uiteraard. Maar waarom het gebeurt en waardoor het gebeurt? Ja, omdat men de Bijbel zo gaat zien. Alsof het teksten zijn van dichters die met grote dichterlijke vrijheid hun eigen godsbeeld bedachten en opschreven enzovoorts. En dan krijg je boeken, die staan bij mij ook in de kast hoor. De theologie van Jesaja. Het godsbeeld van Jeremia. En de ontwikkeling van de leer van de drie-enigheid in de loop der tijd bij de oud-testamentische profeten enzovoort. Verzin ze maar. En waarom ik ze heb? Nou ja, om dit te kunnen zeggen. Wat een onzin is dat allemaal. Men legt het erin. Men maakt het ervan. Men heeft eigen ideeën die men ontwikkelt. Men moet promoveren of aan de kost komen. Weet je veel wat. Maar men gelooft niet. Echt niet. Dat is geen geloof. Het is zelfs nauwelijks religie te noemen, eerlijk gezegd. Maar ja, u weet wat hier staat, hè? Indien iemand een andere leer leert, nou, anders dan wat? Nou, anders dan de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. En we hebben het er natuurlijk wel eens over gehad. Wat leerde de Heer Jezus Christus dan? Als dit uw antwoord is, krijgt u van mij altijd nog een 6. Ja. In de eerste plaats niks. In de tweede plaats dan, hij leerde dat je het Oude Testament moest lezen, onderzoeken en geloven. En als je dat niet wilde, dan had hij ook niks te zeggen. Want ik kan me er helemaal niet vinden, want dan heb ik ook niks te zeggen. Dat zou ik moeten. Maar goed. Het gaat erom dat wij trouw zijn aan wat God geopenbaard heeft in zijn woord. En dat is wat de Heer leerde. Expliciet, hij hield het ze voor. Maar dan onder andere met die uitspraak over waarom noemt David hem dan zijn Heer? Zoek dat eens na. En de uitspraak van wat betekent dan de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden het hoofd des hoeks? Of heb je dat niet gelezen? Staat er dan bij? Heb jij niet gelezen, dat, enzovoorts. Dat is wat hij hem leerde. En iets als Johannes de Doper, dan heb ik nog even een stapje terug. Maar iemand als Johannes de Doper, daar staat dan dat hij predikt het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Maar als je niet weet wat dat is, dan vertelt Johannes de Doper je het ook niet. En aangezien men niet weet wat het is, verzint men er iets bij, tegenwoordig, nog steeds. Nou ja, nee, ik weet het, de term Koninkrijk der Hemelen staat niet in het Oude Testament. Nee, de term niet. Maar de gedachte van een koninkrijk dat zijn oorsprong vindt in de hemel en dat op aarde gevestigd zal worden, ja, dat vind je in het Oude Testament wel. En als je dat dus niet kent of herkent, dan heb je aan een boodschap van Johannes de Doper ook niks. Toch? Het gaat altijd om de schriften. Wat deed de Heer aan de Emmausgangers? Nou, er staat, hij opende hun de schriften. Nou, dat zeggen de Emmausgangers, hij heeft onze schriften geopend. Maar van hem staat, en van beginnende bij Mozes, dan ben je in ieder geval bij Exodus, maar misschien nog wel verder terug. Dat kan ook, je kan ook bij Genesis beginnen. Is ook via Mozes tot ons gekomen. Maar beginnende bij Mozes en al de profeten, en per definitie zijn alle schrijvers van het Oude Testament profeten, beginnende bij Mozes en al de profeten enzovoorts, legde hij hen uit wat over de Messias, over hem geschreven was. Toch? Nou, dat is wat hij deed. En wat was er dan over hem geschreven? Nou ja, moest de Christus niet al zo deze dingen lijden en al zo zijn heerlijkheid ingaan? Staat er dan in Lucas 24. En daar was het dan ongeveer wel. Er staat natuurlijk nog veel meer, maar dit is de kern van het verhaal, toch? Dus wat de Heer leerde, dat je de Bijbel moest lezen. Onderzoek de schriften. Dit is Johannes 4, meen ik. Of 5. Onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen. En de bedoeling is dat gij tot mij komt, maar gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven hebt, enzovoorts. Het is echt niet veranderd door Petrus of Paulus in latere tijden, laat staan door één paus. Dat is trouwens een titel die pas honderden jaren later is uitgevonden. En daarna geïmplementeerd met terugwerkende kracht. Maar goed, daar hebben we het maar niet over. Er staat gewoon dat het gaat om de woorden, gezonde woorden. Of die fysiek gezond zijn. Nou ja, daar ga ik niet over, maar ik heb altijd de indruk van, het is in ieder geval niet ongezond. Maar dat het geestelijk gezond is, om zo te zeggen, ja, dat in elk geval. Want wat er mis is met de mens in de eerste plaats, is natuurlijk dat hij verduisterd is in het verstand, heet dat. De ijdelheid van hun verstand heet het ook. In Efeze 4 is dat, meen ik. Daar staat in Efeze 4, vers 17. Ik zeg dan dit. Dat betekent, ik vat het nu samen. Ik zeg dan dit. En betuig het in de Here dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen. In de ledigheid. Ijdelheid is ledigheid. In de ledigheid huns gemoeds. De ledigheid van hun gedachten, hun denken. Verduisterd in het verstand. U weet dat men spreekt over verlichting. En over mensen die verlicht zijn. Of het licht hebben gezien. Maar hier staat, ze zijn verduisterd in het verstand. Want licht is al wat openbaar maakt. Dat staat een bladzijde verder. In 5 vers 13. Aan het eind van het vers, want al wat openbaar maakt, is licht. Een mens is pas verlicht als hij verlicht wordt door de openbaring. Dat wil zeggen, door het geopenbaarde woord van God. Of nog korter, door God die zich openbaart. Maar dat doet hij in zijn woord. Dat geeft licht en anders blijft het duister. Ja. Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods. Men is namelijk vervreemd van het woord Gods. En het woord was het licht en het leven van de mensen. Dat staat in de eerste verse van het Johannes-evangelie. Ik neem aan dat u dat wel kent, hè? In de misbruikte teksten trouwens, maar dat kan ik ook niet helpen. Daar staat, in het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God enzovoort. En in het woord was het leven en het leven is het licht der mensen. Woord is synoniem met licht en leven. En dat woord komt van God, want dat is wat God is. En dat is wat hij doet. Namelijk zich openbaren in de zin van zich bekendmaken. Hij spreekt. Al was het maar dat hij door zijn woord hemel en aarde gemaakt heeft en dat hij door zijn woord hemel en aarde bewaart. Dat is 1 Petrus. 2 Petrus 3, waar dat staat. Dat hemel en aarde die nu is, door hetzelfde woord bewaard worden tot enzovoort. Nou ja, tot de wederkomst van Christus, maar eigenlijk tot het oordeel wat over heel de schepping komen zal. De hele wereld wordt gedragen door het woord Gods. Het is daardoor gemaakt, wordt in stand gehouden en wordt door hetzelfde woord van God ook daadwerkelijk geoordeeld in de toekomst, zoals Petrus het formuleert. Maar als men vervreemd is van het woord Gods, dan wel van de openbaring, in de gewone betekenis van het woord, dat wat wij niet weten, maar wat ons verteld wordt, dan is men vervreemd van het leven Gods. Want in het woord is het leven. En dat is dus door de onwetendheid die in hen is. Logischerwijze, als men vervreemd is van het woord en overgeleverd aan de eigen fantasie, dan ontstaan er waarschijnlijk creatieve kunstwerken van de mens, bijvoorbeeld gedichten. Ja, maar ze stoelen nergens meer op. Ze zijn nergens meer opgebouwd. Het zijn vreemde gedachten, enzovoort. Moderne, zogenaamde, ja, men noemt het gedichten. Dus laat maar. Dus ik gebruik de term ook, maar moderne gedichten zijn net als moderne beeldende kunst. Je hebt geen idee waar het over gaat. Maar het probleem is dat de zogenaamde kunstenaar dat ook niet heeft. En dat is bekend. En als je het vraagt, dan zeggen ze, dan mag je zelf weten of het je wat doet. Of zoals de man zei, ik rotzooi maar wat aan. Ik wil het niet meteen over appelen hebben. Ik ben hier in de Betuwe, dus vooruit maar weer. Maar zoiets toch? Ze zeggen het toch zelf. Ze alle normen en waarden kwijt zijn. Picasso. Nou ja. Labba. Dat gaat toch nergens meer over. Dat is toch. Ik heb trouwens een schilder gekend. Schmidt heette die. We noemden hem Mondriaan, maar hij heette Adriaan. Maar. Mondriaan, kennen die? Die komt uit de buurt van de Bollenstreek, volgens mij. He? Heb je wel die schilderijen gezien? Dan zie je de bollenvelden van boven zo, met die rode tulpen en die gele narcissen zo. Netjes vierkant en zo. Nou ja, één foto boven de bollenvelden van zo'n, weet je, zo'n ding ook alweer, zo'n drone. En je hebt een prachtige Mondriaan. Maar goed, dat even terzijde. Maar ik had het over Adriaan, die heette Smit. Een paar jaar geleden heb ik hem nog eens ooit gezien. Die heeft mij toen een keer uitgelegd dat alle moderne schilderkunst, daar moest altijd iets kapot aan. Dus er moest altijd een streep overheen, of er moest iets zijn dat niet goed aansloot, of dat de neus aan de zijkant zit. Ik heb dat lied daar nog aan overgehouden. Ik ben zo blij, zo blij. Kent u dat lied ook? Dat mijn neus van voren zit. Precies, ja. Komt uit die tijd, denk ik. Maar ook dat ook maar te zijn. Maar het is altijd mis. Maar dat is fundamenteel een gebrek aan waarheid. Nou ja, aan normen. En een norm, dat bijvoeglijk naamwoord, is normaal. En wat normaal is, beantwoord aan een norm. En die zijn in de loop der tijd afgeschaft. Maar de norm was het woord van God. Ook in Nederland. Het is misgegaan na de Gouden Eeuw, zal ik maar zeggen. Toen kwam de verlichting zogenaamd. En toen kregen we andere normen en waarden. Niet God, geen overheid, niks. En daar ging het fout. Simpel zat. Dus gewoon de cultuurgeschiedenis van het Westen althans. Enzovoorts. Vreemd genoeg. En het vreemde ervan is ook nog eigenlijk dat wij denken dat de hele wereld zo in elkaar steekt en zo gaat zoals wij onze tegenwoordige tijd kennen. Maar dat is niet waar. In het algemeen is het nu zo dat de rollen zijn omgedraaid en dat vanuit de hele wereld neergekeken wordt op de westerse wereld, westerse mensen, de Caucasiërs, de blanken enzovoort, omdat ze volstrekt normloos zijn. omdat ze denken dat de wereld ontstaan is door een ontploffing. Dat kan een kind begrijpen dat dat niet kan. Maar het is officieel wetenschappelijk, heb ik van de week gehoord van Freek, hoe heet die ook weer? Freek Vonk. Vonk, dat is die vonk van de pam, en dan ontploft het zaakje. Dat was nu niet meer een theorie, zei hij, maar het was nu echt bewezen. Ik denk, ja, dat roepen ze ook al tientallen jaren. Freek, kom op, man. Hij kan het enthousiast vertellen, maar als ik hem zo bezig zie, dan denk ik soms, het is net een of andere overenthousiaste, hysterische christen die zijn ideeën over God propageert. Met een hele act erbij en het zwaaien van armen en benen enzovoort. En je weet dat je met een hystericus te maken hebt, of niet? Zeg ik nou weer wat lelijks? Men schreeuwt zo hard, waarom schreeuwt men zo hard? Freek Vonk doet het ook, hè? Waarom schreeuwt hij? Nou, hij fluistert of hij je geheim vertelt. Maar dat doen ze bij de EO ook. Echt waar? Also, ja. Op een vaderlijke toon, en dan met of wij kleine kinderen zijn. Nee, maar dat kunnen we nou, ja, enzovoorts. En zo maken, proberen ze ons die leugens wijs te maken. Maar ik ben er immuun voor. Ik ken dat wereldje van jongs af aan. En ik weet dat het niet deugt. Dat je belazerd wordt, enzovoorts. En vanuit de hele wereld, dat wilde ik u zeggen, kijk men op ons neer. Die rare westerlingen, enzovoort. Die normloze lui, die zonder beginsel of wat dan ook. Ja, die hadden we ook niet, totdat we de Heer hadden. Tot het evangelie ons gepredikt werd en nu weer losgelaten is. Ja, nu vallen we terug in een nog gekkere heidendom dan je ooit in de wereld ergens kunt vinden, zal ik maar zeggen.
Dat is een liedje van, ik ben
de mazer,
ik ben de
dood. Ja, precies, ja. Je gaat je bijna schamen voor, nou bijna, ik schaam me er ook voor, ja. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, zo zonder meer. En dat niemand dat ziet, dat men daaraan voorbij gaat. God is lief en trekt aan de touwtjes boven. Oh ja, krijg je geen geschiedenisles meer? Nee, krijgen we niet meer. Toch? Willen we niet weten. Nee. Wat een dwaasheid allemaal. En dat staat hier ook, hè. Ik lees hier nog even Efeze 4, vers 18, verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods door de onwetendheid die in hen is. En waarom is men onwetend? Door de verharding huns harten. Dat wil zeggen dat men het woord van God daar niet in laat schrijven. U weet, woorden worden geschreven. Vandaar de formulering, ook mijn formulering. En men zou het woord laten schrijven in het eigen hart. Maar dan moet men aanvaarden wat een ander heeft bedacht en aan ons bekend maakt. Zodat we misschien een wijze worden, maar ook als we een wijze zijn, hebben we het niet zelf uitgevonden, zegt de prediker. Want dat kan niet. Want Gods wegen zijn hoger dan de onze en ze te leren kennen kan alleen door naar hem onze oren te neigen. Dit was met dank aan Jesaja 55. Zie? Nou ja, en dan weer terug naar 1 Timotheus 6. Vers 4, nog steeds. Wie daarvan afwijkt van de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus, en onthoud dat er in essentie de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus zijn. Onderzoek de schriften, lees de schriften, dan weet je het. Als je dat niet doet, dan heeft het geen zin. Maar wie daarvan afwijkt, vers 4, die is opgeblazen en weet niets. Dit vind ik een leuke uitspraak, omdat dezelfde apostel, ik kijk even naar een tekstverwijzing, maar die zie ik niet. Omdat dezelfde apostel in 1 Korinthe, hoofdstuk 8, zegt, de kennis, vers 1 is dat, van 1 Korinthe 8, de kennis maakt opgeblazen. Kennis maakt opgeblazen. Maar 1 Timotheus 6, zegt dezelfde apostel, die is opgeblazen en weet niets. Dat is een leuke, ik reik hem gratis aan, dat is een leuke voor degenen die tegenstrijdigheden zoeken in de Bijbel. Maar kennis nou opgeblazen of ben je opgeblazen als je niks weet? Of als je niks weet, ben je dan opgeblazen? Het punt is, je kunt een boel weten, maar de vraag is hoe zinnig het is en wat weet je dan? Want kijk, ik zal u eens wat verklappen. Wat wij in onze dagen wetenschap noemen, is in werkelijkheid nauwelijks wetenschap. Ik wou niet meteen zeggen, is helemaal geen wetenschap. Maar wat wij in onze dagen wetenschap noemen, is geen wetenschap, is techniek. Dat is niet hetzelfde. Techniek, dat wil zeggen, techniek is de kunde om de dingen naar je hand te zetten, om de dingen te manipuleren. Maar dat gaat niet over het doorgronden van het wezen der dingen. Wetenschap, kijk, de ouden, ik ga proberen het u uit te leggen. De ouden, de klassieke filosofen, de wijzen dus, die zeiden, die leerden dat wijsheid, dat is wel hetzelfde als kennis, maar dan toch alleen kennis van dingen die niet veranderen. Dingen die blijvend zijn. Al het andere namelijk, van alles wat verandert, is geen, werd niet als wijsheid beschouwd, of filosofie, werd niet als wijsheid beschouwd, dat is namelijk techniek. Hoe te leren omgaan met de dingen die, nou ja, enzovoorts. We zijn abusievelijk dat wetenschap gaan noemen. Kijk, Edison was een technicus. Dat hij iets wist over elektriciteit enzovoort. En dat daar dingen bij zijn, dat er bepaalde dingen bij zijn die inderdaad blijvend zijn aan wetmatigheden daarvan, zal ik maar zeggen. Ja, je hebt een bepaalde natuurwetten. Maar waarom is dat zo en hoe hangen die samen? Wat steekt erachter? Maar bij wijsheid kom je dus bij waarheid terecht. Want waarheid is dat wat blijft, per definitie. Zodat wijsheid van oudsher naar de klassieke definities is slechts kennis van de waarheid. Men wil de waarheid weten. Maar in wat men tegenwoordig de wetenschappelijke wereld noemt, gaat het niet over de waarheid en gaat het niet om de waarheid. Zodra je in de wetenschap zelf, in die dingen verdiept namelijk, over hoe dat werkt en wat men daar doet, dan merk je vanzelf dat het niet gaat om de waarheid, maar dat het gaat om techniek. Wat kun je met bepaalde zaken, hoe kun je iets bereiken enzovoort, en hoe kun je eraan verdienen en hoe krijg ik een patent op en al dat soort dingen meer. En kan ik me gelijk krijgen en is er iemand die erin wil investeren en dat soort zaken meer. Dus ze vechten elkaar de tent uit in die wetenschappelijke wereld. Heb je dat nog? Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die dit tegensprak. En we hebben toch wat wetenschappers ook wel in onze kringen, zal ik maar zeggen. Maar zo werkt het. En de waarheid, ja, net als in de politiek, wat is waarheid? Heb je dat nog? Ik ken er zelfs een die zei, niet de politicus, maar de medicus. Die zei, ja, het is algemeen bekend dat zus en zus en zo, maar je mag het niet zeggen. Want dat hoort niet, dat is enzovoort. Dus dat is statistiek. Ik ga geen voorbeelden geven, echt niet. Het is algemeen bekend dat, enzovoort. Maar omdat het niet past in de idealen die men zich gesteld heeft, mag het niet gezegd worden. Dat is niet nieuw. Ik verklap ook niet een geheim of zo. Dat is een bekend gegeven. U weet wel, Columbus ontdekte Amerika in 1492. Iedereen weet dat het onzin is. Maar als je in Amerika aan een universiteit het lef hebt om dat in twijfel te trekken, vlieg je eruit.
Dan is je carrière naar de Galamise. Want Amerika begint bij 1492. Heeft men afgesproken en dus is het zo. Nou ja, verder, oké, er is misschien eens een keer een viking geweest, maar die is alleen maar op een eilandje geweest of op Newfoundland of waar hij maar geweest is dan, enzovoorts. Maar dat telt niet mee, 1492, Columbus ontdekt Amerika. Dat die man ook alleen maar op een eilandje geweest is ergens, dat wordt, daar praten we niet over, hè? 1492. Nou ja, enzovoorts. Er zijn dingen die mag je dus domweg niet vertellen. Maar waarheid, ja, daar gaat het niet om. Ook in de politiek niet, ook in de rechtspraak niet. Men kent het woord wel, waarheidsvinding. Maar ja, men weet ook dat het heel moeilijk is om de waarheid te vinden. En dus laat men het erbij zitten. Het is maar wat je op papier kunt krijgen, wat je redelijk kunt onderbouwen. Dat accepteren we als waarheid. Of we nemen de meeste stemmen, dat is waarheid. Drie-eenheidsleer is gewoon een kwestie van stemmen geweest in die CA. En dat was het dan. Maar het was ook al zo dat als je de andere kant op zou stemmen, wat wel kon, dan lag je er meteen ook uit. Want dan haalde je het misnoegen van de keizer Constantijn op je nek. Dus dat deed je ook niet. Simpel zat. Maar waarheid, ja, dat kent men niet. En daarom blijft de mens altijd in duisternis. Onderweg hier naartoe hoorde ik trouwens nog een gedicht. Ik weet niet van wie het was, maar elke stanza, elke couplet eindigde met alles verandert en alles blijft hetzelfde. Dat wil zeggen, alles beweegt, alles verandert in het leven toch, en in de maatschappij. En toch blijft het gewoon hetzelfde. Het zijn namelijk toch, met mijn woorden dan nu, het zijn toch gewoon dezelfde mensen met hun eigenzelfde problemen en met hun, hoe heet die dingen ook alweer? Ik vergeet het altijd. Met hun hormonen, zal ik maar zeggen. En die doen het wel of die doen het daarna weer niet. En dan verandert er weer wat. Maar het zijn altijd dezelfde mensen met dezelfde problemen. En dat is al duizenden jaren zo. Hoe krijg ik kinderen? Hoe krijg ik ze niet? En hoe moet ik ze opvoeden? En is het wel zinnig om ze op te voeden, want het maakt toch niks uit. Na 40 jaar gaan ze of dood, of ze trekken zich van de opvoeding niks meer aan. Dat is klassiek. Dat is gewoon bladzijde 1 van de cursus, zal ik maar zeggen. Serieus. Ik doe het met een losse pols en met een grijns. Maar daarom is het wel zo. En we maken ons daar druk over en dat is in al die eeuwen niet veranderd. En dat noemt er iemand een jaartal, dat kan anno zoveel, kan het toch niet meer. Hoezo kan het? Er verandert niks. En toch moeten we allemaal veranderen en men noemt dat vooruitgang. Waarom het niet achteruitgang heet, begrijp ik ook niet. Want verandering kan natuurlijk ook linksaf of rechtsaf of achteruit zijn, hè. Je vergeet er nog twee. Naar beneden kan het ook zijn en ook nog naar boven. En daar zijn wij van, hè? Van naar boven. Maar toen maar. Maar het is een gedoe met die mens. Nou goed, dan neem ik weer die draad op in 1 Korinthe 8. Kennis maakt opgeblazen. Ja, vooral als het kennis is die er niks toe doet. Heb je dat? U weet wel, dan heb je van die quizzen op de televisie. De slimste mens. Die mensen zijn helemaal niet slim. Die hebben een goed geheugen. Die hebben alles onthouden wat in het leven voorbij kwam. En wat kunnen ze ermee? Een quiz winnen. Nou ja, dat is dan nuttig. Maar dat is alleen maar voor die ene dan. Want de rest wordt afgeserveerd, toch? Slim, dat heeft met slimheid ook al niks te maken. En met waarheid ook al niet. Want het gaat altijd over actualiteit. Over wat er gebeurd is en wanneer. Enzovoort. Is dat belangrijk? Nou, gewoonlijk niet. De wereld is vol met gebeurtenissen. En meestal worden wij geconfronteerd met gebeurtenissen die absoluut niks nieuws inhouden. U weet wel, het gaat over het klimaat enzovoort. En het gaat over Israël en de Palestijnen. Hoeveel even duurt dat nou al? Is er wat nieuws? Nee, daar hebben Jan en Piet zitten bij elkaar aan tafel. Dat is bijzonder, want het is de laatste paar jaar niet gebeurd. Nou en? En wat wordt er dan beslist? Wat gebeurt er? Niks. Hoe was het ook? Ze namen een glas. Ik zal even een Nederlandse filosoof aanhalen. Ze namen een glas en ze deden nog iets. En het bleef zoals het was. Met dank aan, die heet ook Smit trouwens, Smit, mag ook. Annie M.G. Maar, Smit, ja. En zo is het leven, zo gaat het. En men heeft grote ideeën van de wereld te redden. Maar er komt niks van in. Kennis maakt opgeblazen en het dient tot niks. Kennis sticht ook niet, staat er, de liefde sticht, de gemeenschap. Dat is 1 Korinthe 8, vers 1. Maar als u de brieven van Johannes, nou ja, de eerste brief van Johannes kent, dan weet u dat het inderdaad twee dingen zijn. Maar ze horen wel bij elkaar. De liefde tot de broeders, heet dat. En het bewaren van wat God geboden heeft, dat is het woord van God. Maar als de liefde voor de broeders er niet bij is, dan heb je aan die kennis ook niks. Dat maakt alleen maar opgeblazen. Want de bedoeling is dat de gemeente, niet de wereld, niet de samenleving, de bedoeling is dat de gemeente gebouwd zou worden. En dat gebeurt via het woord. Die kent u toch ook? Dat is. Ik ga wel wat erg heen en weer. Dat is weer Efeze 4. Waar ik net was. Want vers 17 zegt dan dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen. Maar de voorgaande versen zeggen hoe men dan wel zou wandelen. Men zou namelijk, vers 15, de waarheid betrachtende in liefde. Daar heb je het al, het woord en de liefde. Men zou de waarheid betrachtende in liefde alleszins opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus, uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging naar de werking van een ieder deel in zijn maat, de wasdom des lichaams bekomt tot zijn zelfs opbouwing in de liefde. Dat wil zeggen, de gemeente zou gebouwd worden. Daar maken wij deel van uit. Daarin zijn wij betrokken. En wij zijn betrokken door het betrachten van de waarheid. Staat er. Zie? Nou ja. En ik neem het toch weer even terug naar 1 Korinthe 8. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. En zo iemand meent iets te weten, die heeft nog niets gekend gelijk men behoort te kennen. Maar zo iemand God lief heeft, die is van hem gekend. Maar God lief hebben, moet ik u zeggen, dat bestaat niet zonder kennis van God. Hoe kan je iemand lief hebben die je niet kent? Johannes zegt, het is al moeilijk genoeg om iemand lief te hebben die je gezien hebt. Hoe moeilijk is het om iemand lief te hebben die je niet gezien hebt? Nee, dat zijn de woorden van Johannes. Je moet de Heer leren kennen eerst. En als het goed is, ontstaat daaruit de liefde. Als dat niet zo is, dan heb je de Heer niet gekend. Dan heb je misschien wat teksten uit je hoofd geleerd of iets dergelijks. En wat theorieën ontwikkeld of onthouden of wat dan ook. Die kun je dan weer opdreunen. En daar kun je natuurlijk een quiz mee winnen als je genoeg in je rugzakje hebt zitten, maar dat draagt dan nog niet noodzakelijk bij tot de stichting, de opbouw namelijk van de gemeente. Hebben jullie dat nog? En in 1 Korinthe 8 gaat het over een heikel onderwerp, namelijk over onze positie als gelovigen die in de vrijheid staan en die weten dat een afgod niet bestaat. Wij weten dat een afgod niets is, staat er dan. Maar die S mag er wel achterweg. Wij weten dat een afgod niet is. Die bestaat niet. Waarna de apostel zegt, nou ja, er wordt aan afgoden geofferd, maar dat is aan demonen. Dat zijn geen goden. Want er is maar één God. En afgoden als zodanig, bestaan dus niet, behalve dan dat ze in de gedachten, in de mind van een mens, beschouwd worden als goden. Maar het zijn demonen en dat is tamelijk laag allooi. En daar wil ik het dan wel even bij laten. Wat ik nog wel in ditzelfde verband wil aanhalen, is de beschrijving van een episode in Lucas 14. Dat is Lucas 14 vanaf vers 1. Het geschiedde als hij gekomen was in het huis van een der oversten der Farizeeën. Dat is dus iemand die zitting heeft in het Sanhedrin. Namens de orthodoxe, dan wel conservatieve partij. Als hij gekomen was in het huis van een der oversten der Farizeeën op de Sabbat om brood te eten. Dat schijnt geen werken te zijn dan. Maar dat hangt van het soort brood af natuurlijk. Hè. Nou ja. Om brood te eten, dat zij hem waarnamen. Zij zochten dus iets om, de twistvragen weet u nog, iets om hem aan op te hangen heet dat. Ja. En ziet, er was een zeker waterzuchtig mens voor hem. Maar iemand die waterzuchtig is, die is in gewoon Nederlands opgeblazen. Dat hebben we nog zo'n iemand die houdt vocht vast enzovoort, maar wij noemen het opgeblazen. Alsof het lucht is, maar het is water, hè? Dat weet u. Hè? Maar toen maar. Maar het heet wel zo. Iemand die oedemis is, opgeblazen iemand. En Jezus antwoordde, zeide tot de wetgeleerden en fariseeën en sprak, is het ook geoorloofd om de Sabbat gezond te maken? Maar en zij zwegen stil. Kijk, naar moderne maatstaven had de Heer dat niet mogen vragen natuurlijk. Want het is je gastheer in verlegenheid brengen. En ruzie zoeken, toch? Ja. Maar goed, zij zwegen stil. En hij nam en genas hem. Waarom dat hem ertussen staat weer, vind ik jammer hoor. Zij zwegen stil en hij nam en genas hem en liet gaan. Dat was het. En we weten nog niet wie die man was en waar hij gebleven is. Toch? Doet verder ook niet toe. Maar het was iemand die opgeblazen was. En wat het uitbeeld, dat weet u nu. Toch? Het spreekt over iemand die wel kennis heeft, om zo te zeggen. Maar ja, sorry dat ik het woord weer gebruik, maar dat is dan academisch. Dat heet, het is kennis, het is leuk, het is voor de statistiek misschien, maar je kunt er in de praktijk geen bal mee. Dat heet academisch. Dat is een negatieve toepassing van de term, ik weet het, maar het is goed Nederlands. En ik vind het ook een duidelijke omschrijving. Dat zijn van die dingen, je kunt het bestuderen, je kunt het tot een vak maken en je kunt het daarna les in geven. Maar dat is ook alles wat je ermee kunt daarna. Heb je dat? Nou goed. En dat, waar het betrekking op heeft, ja, dan moet ik overnieuw gaan lezen als u dat niet weet waar het er uitbeelding van is. Hij was in het huis van een der oversten der Farizeeën op de Sabbat. Waar denk je waar die waterzuchtigheid een beeld van is? Van de religie. Nou ja, van de religie in het algemeen. Het ligt voor de hand te zeggen van het Jodendom. Maar ja, dat is ook niet aardig om te zeggen natuurlijk. Maar dat is wel zo. Je zal maar verdwalen, zeg, in de wetten en de regels van het Jodendom. Waar is dat allemaal voor, die wetten? En het enige antwoord wat je kunt krijgen is, nou, dat is omdat het altijd al zo was. Of iets als, ja, zo zijn we nou eenmaal opgevoed. Heb je dat? Het zijn woorden die je in de zogeheten Bijbelbelt, althans de Nederlandse Bijbelbelt, ook kunt horen. ik weet niet hoe dat dit Nederlands heet, maar de, u weet wel, orthodox, christelijk. Waarom doen ze dat? Waarom hebben ze... Ja, omdat ze weten niet beter. Waarom is het zo? Wat dacht u van de Amish? Kent u die Amish? Amish? Amish is het natuurlijk, want ze spreken Duits. Of iets wat er voor door moet gaan, dat wil ik afwezen, maar... Waarom leven die lui zo? Ja, omdat het was al generaties lang zo. Dat houden ze dan in stand. Daar ontlenen ze een identiteit aan. Maar dat is kenmerkend voor alle religie. Het wordt overgedragen. Men ontleent daar een eigen identiteit aan. Men hoort dan bij de groep enzovoorts. En dat levert voordelen op, want je bent gratis verzekerd. Nou, niet gratis, maar je bent wel verzekerd. Door betrekkelijk ongeschreven wetten en regels enzovoort. Maar men is meteen afgesloten voor de waarheid of voor openbaring. Dat wat van buiten komt namelijk, want het wordt per definitie afgewezen. Dus alles wat men niet weet, is meteen ook taboe. Als men met de opvoeding of het onderwijs eventueel binnen die kringen niet meegekregen heeft, ja, dan is het vijandig. Omdat het bedreigend is voor een situatie. En dus geen ruimte voor de Messias, geen ruimte voor het evangelie, niks. En dat is de gang van zaken. En als men zich erg bedreigd voelt, dan verhuist men weer verder. Van het ene land naar het andere. Ik heb het nog even over de Emis en over de dopersen, hoe ze maar eten. Maar zo gaat dat, maar dat is met alle religie zo. Kijk, dat is waar wij van verlost zijn. Dan weet je wat, maar je kunt er niks mee. Dan zit je vol met water dat een uitbeelding is wellicht van het woord van God. Of van woord in het algemeen dat geacht wordt levend te brengen. Maar in de werkelijkheid ga je eraan dood, want het is een ziekte. Heb je dat nog? En als je oedemisch bent, wat moet er dan gebeuren? Dan moet je uitgewrongen worden. Dat is... wat er staat. Hij nam en genas hem en liet hem gaan. Hij nam hem. Hij omarmde hem als het ware. Als het ware drukte hij hem uit. Enzovoort. En dat was het dan. Bleef een natte plek op de grond achter, denk ik wel. Ja. Te veel stripverhalen gelezen. Nou ja, zoiets. Maar we moeten van genezen worden. Zie. En wij zijn ervan genezen, wij zijn ervan verlost, heet het zelfs officieel. Nou, daar staat hier dus in 1 Timotheus 6, vers 3, vers 4. Wie zich niet houdt aan de gezonde woorden, maar een andere leer leert dan dat. Nou ja, als het niet is in overeenstemming met de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus en niet is naar de godzaligheid, dan is het dus een andere leer en dan gaat het per definitie om onzinnige dingen. Onzinnig. Ik bedoel, dan hebben ze geen zin. Heb je dat? Nee, wij kennen het woord vrijzinnig in het Nederlands. Dat vind ik een vreemd woord, want het heeft zin of het heeft geen zin. En als men vrij is om er zelf zin aan te geven, dan betekent het dus nog steeds dat je erkent dat het geen zin heeft. Dat is wat de filosoof zei, ik hoor het hem nog zeggen, die lachte een beetje. Zegt, inderdaad, het leven heeft geen zin, maar het mooie daarvan is, dan kunnen wij het eraan geven. Daar zijn wij voor, de filosoof. Dus die verzint dan iets. En die giet het er dan in bij de klant. Dat kost een paar cent, heb ik begrepen. Want die jongens moeten ook leven. Meisjes en alles wat er tussendoor loopt. Aan filosofen. Je wil niet weten hoeveel mensen filosofie studeren tegenwoordig. En daarvoor moeten leven ook nog. Hoewel ik heb gemerkt, theologie is ook een populair vak. Overlappend is dat, hè. Tegenwoordig studeert Jean E. Alleman en Marie ook trouwens. De dames studeren theologie. Wat ze daarmee gaan doen is mij een raadsel. Want over de Bijbel gaat het niet hoor. Echt niet. Helemaal niet. Anders zou het trouwens ook niet zo populair zijn. Maar toen maar. Die is opgeblazen. Dan weet u wat Paulus erover zegt. Hè? Ja, u denkt dat ik het er ook over zeg. En dat is ook zo. Maar het is natuurlijk Paulus die het zegt. Anders was ik er ook niet over begonnen. Die is opgeblazen en weet niets. Er staat kennis maakt opgeblazen. Weet men dan wat? Ja, niks belangrijks, niks essentieels, niks wat het toe doet. En daarom horen we overal in die praatprogramma's mensen praten over dingen die volstrekt onbelangrijk zijn, maar die opgeblazen worden. U weet wel, weet wat je krijgt als je een mug opblaast? Dan krijg je een olifant, ja zuster. Precies, nou dat bedoel ik. Dat is de waan van de dag, zo heette dat vroeger. Dat is waar de journalisten over schrijven. Over de waan van de dag. Ook als er geen nieuws is, krijgt men de krant wel vol. En de praatprogramma's op televisie. Niks nieuws, maar toch. Die is opgeblazen en weet niets, maar hij raast. Is je dat nooit opgevallen? Die mensen struikelen over hun eigen woorden. Vallen zichzelf in de reden, maakt nooit de zin af. Gaan een zijweg in, een bijzin en weten de hoofdzin niet meer. Komen er niet op terug, dan hebben we weer een andere wissel. Die lui, die, volgens mij werken die lui bij de spoorwegen. Maar toch maar. Ja, daar loopt het ook in het honderd. Precies. Het is chaotisch. Ik hoor tegenwoordig niet eens meer wat die mensen zeggen. Ik probeer hun gedachten te volgen. En waar gaat de zin naartoe? En welke woorden gebruiken ze? En ze beginnen altijd met, nou ja, kijk. Oh, ja. Als ze dan nog niet weten wat ze willen gaan zeggen, zeggen ze, nou, als je kijkt naar, en ik denk onvermijdelijk altijd meteen, en als je er niet naar kijkt, verandert er ook niks mee. Dus het is volstrekte onzin. Het zijn volkomen onzinnige woorden. Heb ik u dat wel eens verteld? Ik heb wel eens de neiging gehad, ik doe het niet, maar ik heb wel eens de neiging gehad om zo'n interview op te nemen en dan alle overbodige woorden, echt stopwoorden, en de zinnen die neigen, om die eruit te halen, wat je dan overhoudt. Nou, niks. Maar doe maar. Dit is opgeblazen en weet niets, maar raast. Omtrent vragen. Dat is ook nog zoiets, hè? Het stellen van vragen. Het ligt niet altijd aan de geïnterviewde, maar het ligt ook wel eens aan de interviewer, die ook een agenda heeft en moet denken om de kijkcijfers en dat soort dingen meer. En woordenstrijd, alleen maar woorden. Woordenstrijd, wij noemen dat een debat. Een woordenstrijd. En als het afgelopen is, gaat het programma verder met beoordeling van wie er de woordenstrijd gewonnen heeft, wie de meeste punten gekregen heeft. Het bleek toch een bokswedstrijd geweest te zijn, waarbij punten uitgedeeld worden voor elke klap en elke armbeweging enzovoorts. Mij zegt het niks. Ik zoek altijd naar de waarheid. Hoe is het nou echt? Wat is het? Kom je nooit achter. Dat komt omdat die mensen het ook niet weten. En het interesseert ze geen lor. Wat is waarheid? Vraagteken. En dat is een vraag die geen antwoord wil hebben. Zie? Nou, dat is wat gebeurt. Daar is de wereld vol mee. En ook de religieuze wereld. Dat heet dus woordenstrijd. En dan staat er, uit welke komt, nee, twist, lasteringen, kwade nadenkingen enzovoorts. Maar misschien moet je ook eens even nadenken of het misschien ook andersom kan zijn. Als daar is, nee, twist, lasteringen, kwade nadenkingen, wat komt daaruit voort? Opgeblazenheid, twist, vragen en woordenstrijd. Heb je dat? Ik draai hem nu om, hè. Ik probeer u te laten zien dat we hier terechtkomen in een vicieuze cirkel, zo heet dat. Van het een komt het ander. En van de ene belediging komt de andere. En van de ene wraakneming komt de andere wraakneming. En je komt er nooit meer uit. Dat blijft maar doorgaan. En daar zitten we middenin. Dat is de wereld draait door. Ik vind het nog altijd een prachtige titel. De wereld draait door. Compleet gek geworden, betekent dat. En we gaan gewoon verder en het draait door. Ja, komt geen eind aan. Nou ja. Nijd, dat is het eerste, hè? Nijd. Nijd is, dat noemen wij afgunst of jaloezie. Dus die neiging tot competitie. De een wil nog beter worden dan de andere. In de sport hebben we dat gesublimeerd. Toch? En daar vinden we het nog redelijk. In de samenleving kennen we dat ook. En dat, aan de ene kant wordt het gevoed, want wij moeten toch wat bereiken in het leven, enzovoorts. Aan de andere kant wordt het onderuit gehaald, want het schijnt erg belastend te zijn voor de jongelui dat ze allemaal tienen moeten halen op school en dat niet iedereen dat kan. En dan... En voor dat doel hebben we dus het niveau van het onderwijs naar beneden gehaald, zodat iedereen een 10 kan halen. Maar dat heeft ook al geen zin, want als iedereen toch een 10 haalt, wat doe je dan nog? Toch? Ja, ja. En dus moet er weer wat veranderd worden om het weer bij te stellen. En dat komt nooit goed, zulke dingen. Aan de ene kant moeten we assertief zijn en voor onszelf opkomen. Aan de andere kant moeten we accepteren dat we allemaal identiek zijn. Men zegt niet identiek, men zegt gelijk. En past dat naar believen toe op het niveau dat dan net aan de orde is. Om zo te zeggen. Ik zeg het wat moeilijk, maar... Er is niemand die gelooft dat alle mensen gelijk zijn, toch? Maar waarom roept men het dan? Omdat men het op een bepaald niveau toegepast wil hebben. Dat is het. En waarom wil men dat? Omdat men afgunstig is op degene die... wat meer gelijk zijn, of wat minder gelijk zijn dan ons, enzovoorts. Dat is wat de mens bezighoudt. En dan zeg ik, ga dan een of andere sport doen, dan kan je uitleven. Sommigen verdienen daar nog geld mee. Maar in het gewone leven... Kijk, dat is het volgende vers hier, hoor. De volgende versen zeggen namelijk dat wij als godzaligen zouden vergenoegd zijn. Dat is het woord in vers 6 en in vers 8. Wij zullen daarmede vergenoegd zijn. Dat woord kennen wij niet. Vergenoegd zijn. We kennen hooguit nog genoegdoening. Die eisen we dan van een ander. Dat betekent... dat je vindt dat je niet genoeg hebt. Maar vergenoeging wil zeggen dat je genoegen neemt met wie je bent en wat je hebt. En wij als christenen, als kinderen Gods, als geroepen zonen, kunnen ons dat permitteren. En kunnen ons dat permitteren. Dat is te zwak uitgedrukt natuurlijk. Want de werkelijkheid is, we moeten hem nog gewoon accepteren. En als je dat niet doet, ja, dan komt het niet goed met je. Dat is wat wij moeten leren, te leven uit de hand Gods. Waaraan we ons dan wel eerst moeten overgeven. Dat is wat ik heb tegen al die pep talk die mensen aanspoort om ervan te maken wat ervan te maken valt enzovoort. Niet dat ik daar geen begrip voor heb... Echt wel. En sommigen moeten ook een schop onder de achterste hebben. Absoluut wel. Dat weet ik wel. Maar het idee dat je kunt bereiken wat je wil, als je maar wil, enzovoorts. En dat je dus kampioen kunt worden en de beste en dat soort dingen. Nee, daar word je ook niet blij van. Dat kun je in de eerste plaats niet. Dus het levert alleen maar teleurstellingen op. En u weet hoe het is met teleurstellingen. Als je geen verwachtingen had, kun je ook niet teleurgesteld worden. En als je te hoge verwachtingen hebt, dan word je hooglijk teleurgesteld in het leven. En als je te lage verwachtingen hebt, dan leef je niet. Nee, dan leef je niet, zeg ik. Ja, zeg ik het duidelijk genoeg? Als je te lage verwachtingen hebt, dan leef je niet. Je moet iets enzovoorts. Maar grootheidswaanzin, dat komt van de duivel. Het probleem van wat opgeblazen is, is dat er niks meer in kan. Dan is het vol. Het komt dus eigenlijk overeen met Jesaja 28, waar sprake is van de tafel die vol is. Met drek staat er dan. Waar zou hij dan het gehoorde, aan wie zou hij dan het gehoorde te verstaan geven? Want de tafel is vol. En het gehoorde is dus het woord. En dat woord moet dus op de tafel gezet worden, die een beeld is van cultuur, samenleving enzovoorts. Maar er is geen ruimte, zegt Jesaja 28. En dat is een uitspraak over het Jodendom uit de dagen van de Heer Jezus. Volgende vers is dan: daarom zal hij tot dit volk spreken door belachelijke lippen, met een andere taal. En ook al zo zullen ze mij niet horen, zegt de Heer. Er is gewoon geen ruimte. Men heeft het dicht getimmerd. Dat is onder andere, dat is voor mij ook een betrekkelijk groot probleem. De christelijke theologie, ook die op de Bijbel gebaseerd is bedoel ik, die is over het algemeen dicht getimmerd. U weet wat dat is? Ik noem het ook al afgehecht. U weet wel, hebben ze losse eindjes, losse draadjes. En wat moet je met die losse draadjes? Ja, die moet je ergens tussen zien te werken en eventueel afknippen. En dan gaat het er netjes uitzien. Maar ja, ik ben van nature iemand die de draadjes volgt. Waar gaat het naartoe? Waar komt die leiding vandaan? En dan blijkt dat het nergens aan vastzit. Heb je dat wel eens gehad? Heb ik wel eens gehad, ja. Zo'n motorfiets heb ik wel eens gehad. Man, wat een draden allemaal onder het zadel. Waar is dat allemaal voor? Moet je allemaal één voor één nalopen, nazoeken. Oh, het zit nergens aan vast. Is niet aangesloten. Als dit betekening staat, staat erbij dus voor toekomstig gebruik. Nou, flauwekul allemaal. Maar ik was gisteren trouwens nog ergens in de meterkast. Man, wat een draaddeken daar weer. Geen idee, waarschijnlijk gewoon niet aangesloten. Maar zo gaat het. Maar men hecht het af. En dat wordt dan op zich wordt dat een leer, wordt een dogma. Zo zit dat en zo moet dat. Hoe is het met die drie eenheid ook alweer? Of met de vader en de zoon, de twee eenheid? Nou, ze zijn wel van dezelfde substantie, maar niet van dezelfde, hoe heet dat ook alweer? Van dezelfde, hè? Essentie. Dank u, zuster. We hebben taalkundigen in de zaal. Wel van dezelfde substantie, maar niet van dezelfde essentie. Of andersom, maar niemand kan dat onthouden. Behalve natuurlijk de slimste mens, want die kunnen alles onthouden. Maar daarna is de vraag, wat is het verschil tussen substantie en essentie? Dat weet niemand. Is er dan verschil tussen? Ja, want één is de vader, de ander is de zoon. Nou ja. En uiteindelijk ontaardt het in taalkundige spitsvondigheden. Dat heet woordenstrijd. In het woke-wereldje van onze dagen gaat het allemaal om woordenstrijd. Bepaalde woorden mogen niet meer. Om welke reden eigenlijk? Omdat we in de loop van de tijd daar een gevoelswaarde aan gegeven hebben die niet past in een bepaalde ideologie. En dus moet het woord eruit en moet er een ander woord voor gebruikt worden. Dat is alles, maar dan ben je met taal bezig. Dat is de eigenaardigheid van de taal. Dat zo'n woord niet alleen de letterlijke betekenis meekrijgt, maar ook wat men noemt een gevoelswaarde. Heb je dat nog? En dan wil men eraf. Nou ja. Ik doe mijn best om er niet dieper op in te gaan. Maar het staat hier wel. Woordenstrijd. En daar komt dan uit voort. Want het lost niks op. Het wordt alleen maar erger. Dat is het probleem. Het wordt alleen maar erger. Het is eerst een conflict. Daarna wordt er over gesproken en over geschreven. En daarna wordt er gesproken en geschreven over wat er over gesproken en geschreven is geworden. In de loop der tijd. Ja, maar toen heb die en die gezegd. Enzovoorts. Maar het gaat al lang niet meer over de oorzaak, het wezen van een eventueel conflict of iets dergelijks. Het gaat alleen maar over woorden. Uit welke komt nijd? Jaloezie, is dat? twist dus, lasteringen. U weet dat van de Joden staat dat ze lasterden, dat ze tegenspraken en lasterden. Toen Paulus en Barnabas in Antiochië in de synagoge gesproken hadden. En toen bleek dat de heidenen, die voor de gelegenheid ook aanwezig mochten zijn, die hadden er meer interesse in dan de Joden. En toen bliefden de Joden het niet meer, want verschil moet er wezen. Want alle mensen zijn niet gelijk. En toen werden ze tegenstanders van Paulus. Alleen maar omdat de heidenen voorstanders werden. Zo kiest men zijn positie. En dan staat er, en ze lasterden. Dat wil zeggen dat ze beschuldigd werden van dingen gezegd te hebben die ze niet gezegd hadden, of die althans niet zo bedoeld hadden, enzovoort. Dat is makkelijk genoeg, dat is wat dan gebeurt. Nou ja. Kwade nadenkingen. Dat kan ik nog begrijpen. Kwade nadenkingen. Verkeerde krakelingen. Want het is niet van Bakker Bart, dit. Het zijn geen krakelingen, maar krakelingen. Heb u dat dan ook? Ik denk het altijd. Nou zou ik wel eens willen weten wat krakeling in het Grieks is. Heb u dat? Maar dan weet je van tevoren dat als je het zou opzoeken in een woordenboek, ga je dat niet vinden natuurlijk. Hè? Want krakeling, nou, twee keer woordwaarde lijkt mij toch minstens wel aan de orde. Verkeerde krakelingen. Ik heb het nagekeken zelfs in andere Nederlandse vertalingen. Soms is het gewoon leuk. In de Leidse vertaling, wat het ook wezen mogen. De Leidse vertaling, daar staat niet verkeerde krakelingen, maar er staat harrebarrerijen. Dit is vijf keer woordwaarde. Ja. Harrebarrerijen. Voor degenen die de R niet kunnen zeggen. Harrebarrerijen. Ja. Klinkt meteen als nare bier trouwens, maar goed. Harrebarrerijen. Goed. De NBG van 1951, wat vroeger ooit een nieuwe vertaling was, die heeft geharrewar. Ik vind het zo leuk. Geharrewar. Ik denk het is rabarberabarberabarber. Geharrewarrerijen. De vertaling van Brouwer, professor Brouwer. Dat, dat heet van de vrijzinnige kant in de tijd. Die heeft aanhoudend gekrakeel. Dus toch krakelingen. Maar ja, om de uitspraak krakelingen te vermijden wordt het gekrakeel. Dat vind ik handig gedaan. Gekrakeel. En dan aanhoudend. En dan Petrus Canisius. Dat is een alternatieve Romeinse vertaling. Petrus Canisius, die heeft voortdurend, net als Brouwer aanhoudend, voortdurend gewrijf. En als u mij vraagt, is dat nog de meest letterlijke vertaling? Gewrijf. Van wrijvingen. Maar ik zal het u vertellen. Het is in het Grieks paradiatribe, dus dan weet u het wel. En para betekent daarnaast, erbij. Negatief kan het zijn, dan is het mis. Dan gaat het daarnaast, para. Maar het is gewoon een woord voor naast of bij, mis. En diatribe, dat betekent eigenlijk gewoon maar gebruik. Maar het betekent iets als slijtage. Vandaar gewrijf. Maar het is gebruik met, en dan impliciet het verslijten ervan. En dat woord gebruik, dat leidt tot de vertaling met voortdurend en aanhoudend. Van Petrus Canisius en professor Brouwer. Voortdurend. Maar het is mis. Het is er wel naast. Men is bezig met slijt daar, want het slijt natuurlijk ook. De dingen gaan erdoor kapot. Maar niet over waar het werkelijk om zou moeten gaan, maar erbij. De meest normale Nederlandse vertaling zou worden gewoon misbruik. Maar die is waarschijnlijk niet duidelijk. Ja, misschien nu wel, nadat ik het wat uitgelegd heb. Misbruik. Dat is natuurlijk verkort voor misgebruik of verkeerd gebruik of oneigenlijk gebruik enzovoorts. En wat krakeel is, weet ik niet. Gewoon maar een beetje ruzie maken, geloof ik. Maar toen maar.
In de herziene staat voortdurend geruzie.
Ja, voortdurend. Dan hoort u het eens van een ander. Was dat de hernie?
Okay.
Ik hoorde trouwens, niet zo lang geleden, hoorde ik iemand lezen uit de herziene statenvertaling. Nou kan dat natuurlijk niet. Je hebt statenvertaling of je hebt geen statenvertaling. Een herziene statenvertaling, dan heb je zitten rommelen in een bestaand product. Volgens mij kan dat niet. Maar goed. Maar ik heb horen lezen daaruit en toen wist ik meteen, die wil ik nooit meer horen. Dat vond ik zo erg. Ja, al die belangrijke begrippen uit de Bijbel, die specifieke begrippen, met een specifieke Bijbelse lading, die hebben ze vervangen door woorden van het VMBO. Maar dat mag ik niet zeggen, maar dat zeggen die Bijbelvertalers zelf dan. Hè? Maar toen maar, dat vond ik erg. Die wil ik niet meer zien. Wat jij daar leest, wil ik wel. Want dan hoor je wat mensen die helemaal geen binding hebben met de Bijbel. Niet echt. Met die nieuwe Bijbelvertaling. Die vertalen gewoon. En die vinden het verder wel goed. Want ze zijn toch ongelovig. Daar heb je dan vaak meer aan. Dan die lui die een of ander standpunt moeten verdedigen. En dat in een vertaling willen leggen. Dat meen ik echt hoor. Maar het is, wat zei je voortdurend?
Geruzie.
Geruzie, ja. Nou, oké, geruzie. Vooruit dan maar. Maar het is slijtage, ja. Het is bezigheid en het dient nergens toe. U kent toch het verhaal van die vetus van vroeger? Van vroeger was dat, hè? Van Romeo en Julia, kent u die? Die vetus tussen, hoe heet het, die families ook alweer? Van Jacques Spier was dat. Maar, nou ja, enzovoort. En niemand weet meer waar de veten over gaat. Maar het is nou eenmaal traditie dat die twee families zitten elkaar in de haren. En vroeg of laat slaat de romantiek toe. Dat weet u dan. En dan legt Romeo het aan met Julia of andersom. Afhankelijk van de tijdgeest. Van wie de schuld moet krijgen, namelijk. En dan loopt dat op een toestand uit, ja. Of had ik de West Side Story moeten noemen? Kennen jullie die ook of niet? Dat, ook van die beide straatbendes, met die Puerto Ricanen en Maria enzovoort. En u weet, het loopt dramatisch af, maar het was, als u het mij vraagt, geïnspireerd door Shakespeare zeg je, hè? Ja, oké. Okay. Nou, voor. Verkeerde krakelingen van mensen die een, let op, die zijn niet voor goede reden vatbaar. Ze hebben namelijk een verdorven verstand, staat er. Hebben u dat wel eens? Ik hoor wel eens mensen praten en dan denk ik, ja, daar valt met zulke mensen, hoef ik ook niet te spreken. Dat hoor ik zo wel. Daar kom je niet in. Daar kom je niet meer tussen. Die hebben het zaakje zelf op hun eigen orde gemaakt. Die hebben zo hun eigen ideeën, ideologieën. Zijn er zo van overtuigd enzovoort. Die staan nergens open voor. Heeft geen enkele zin. Heb je dat? Nou ja, dat is wat hier staat. Ze hebben een verdorven verstand. Dat kan je rustig zeggen, want dat vinden ze van ons dan ook, hè. Dat wij dat hebben, dus ik kan het rustig zeggen, maar ze hebben een verdorven verstand. Ze zijn verduisterd geworden in hun verstand, hebben niet goed leren denken, gaat ze niet om de waarheid, gaat hun om andere dingen. Het staat erachter. En van de waarheid beroofd zijn. Ik hoop dat u uit die woorden herkent dat het hele zaak draait om de waarheid. Als je die niet hebt, als je die niet kent, dan ben je aan je eigen nachtmerries, waanideeën, nee, waan heet het officieel, tenminste in mijn jeugd, ben je aan je eigen waan overgeleverd. Tegenwoordig heet dat creativiteit. Verzin ze maar, dat is daar het, de wapenspreuken. Verzin ze maar, daar ben je dan aan overgeleverd. En dat zijn de mensen die ook in ons land tegenwoordig de dienst uitmaken. Verzin ze maar. En je hoort ze verzinnen. Terwijl ze praten, hoor je ze verzinnen. Daarom praten ze zo warrig, want ze hebben het nog niet op een rijtje. En verdorven is dat van de waarheid beroofd zijn, menende dat de godzaligheid een gewin zij. Nou, die heb ik vanmorgen nog gehoord. Want God wil dat wij gelukkig worden, dat het ons goed gaat. En dus wat God doet en ons geven wil, is voorspoed en het leven en al dat soort dingen meer. Nou ja, dan op de langere termijn, vandaag misschien even niet, maar dat komt goed. Want hij wil enzovoorts, want God is liefde. Zie? Zij menen dat, ik heb wel eens meer, dan vragen ze naar wat je gelooft of iets dergelijks. En dan vertel je iets en dan zeggen ze, en ben je er blij mee? Voel je daar goed bij? Ja, heel goed, ja. Oh, nou fijn, dat is mooi. Moet je nog een koekje? Of, ja, dan ze denken dat het daarover gaat. Dat het goed is voor een mens en dat religie goed moet zijn voor een mens enzovoort. En sommige plaatsen zich daarboven die denken dat ze dat niet vinden, dat ze dat niet nodig hebben. Die kunnen hun eigen boontjes wel doppen. Die zijn zoveel beter dan wij, want niet alle mensen zijn gelijk. Hè? En wij zijn een beetje armoedzaaiers op geestelijk terrein. Wij hebben nodig dat wij het idee hebben dat er een God is in de hemel die voor ons zorgt. En voel je daar dan goed bij? Ja, voelen wij ons goed bij. Nou, en dan... He? Kijk eens op je neer, want dat is wat ze dan doen. Ja. Ja. Fijn voor jou. Gefeliciteerd. Ja. Ja. Wat komt voort uit het idee dat de godzaligheid een gewin zij? Dus spreekt men ook over het rijke Roomse leven. En men spreekt trouwens ook over het rijke Joodse leven. Waarom? Omdat het rijk is aan tradities, ja, aan wetten en regels. Hoe rijk is dat? Daar hoef je niet Rooms of Joods voor te zijn. Als je gewoon Nederlander bent, heb je wetten en regels genoeg, vind ik persoonlijk. He? Maar er zijn er die er anders over denken. Dus toen. Goed. Die is opgeblazen en weet niets, maar enzovoort. En dan staat de wijk af van de zulke. Althans, dat staat in de vertaling. Maar deze keer moet ik zeggen dat het er abusievelijk staat. Want bij mijn weten, naar mijn beste weten, wat dat waard is, weet ik niet. Maar naar mijn beste weten staat dat er niet. Is dat abusievelijk in deze tekst terechtgekomen. Niettemin houden wij genoeg schriftplaatsen over waar woorden van deze strekking staan. Dus, doe maar. Dit zeg ik dan voor de statistiek. Wijk af van de zulke. Ook als het er niet staat, bedoel ik, zou het toch duidelijk moeten zijn dat we zouden afwijken van de zulke. Ja. Het brengt ons alleen in verwarring. En dat blijkt in de praktijk ook daadwerkelijk zo te zijn, natuurlijk. Hè. Dat is dus de waarschuwing om je niet te laten meeslepen in al die, in die andere leer die afwijkt van de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Want voordat je het weet ben je betrokken in twistvragen, woordenstrijd, nijdtwist, lastering, kwade nadenkingen en gekrakeel. Aanhoudend gekrakeel van mensen met een verdorven verstand die van de waarheid beroofd zijn. Zijn het harde woorden? Ja. Maar nogmaals, daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Ze staan in de Bijbel. Is de zaligheid dan niet een gewin? Vragen wij dan. Dat is natuurlijk een retorische vraag. Maar goed. Er staat vers 6. Doch de zaligheid is een groot gewin. Met vergenoeging. Nou is dat wel een erg korte formulering. Maar hij wordt uitgelegd in de volgende verse. Nou, uitgelegd. Uitgelegd of toegelicht. Daar staat, want we hebben niets in de wereld gebracht. Het is openbaar dat we ook niet kunnen iets daaruit dragen. Kijk, dit is filosofie. Nou ja, van de koude grond. Maar dan toch wel hele oude, basale filosofie. Zoals de broeder daar straks zei, in inleidende woorden, een doodshemd heeft geen zakken. Volgens de oude Nederlandse zegswijs. Je kunt niks meenemen. Hetgeen ik soms ook wel betreur. Maar toen maar. Maar als wij voedsel en deksel hebben, dat is een mooie keus van de vertalers, voedsel en deksel. Je hebt zo'n liedje, voedsel en deksel. Dat is te eten en kleding dus, hè. Voedsel, want dat is wat wij nodig hebben. Ik heb me er wel eens over verbaasd dat als een mens dan niet anders is dan een zoogdier, hoe komt het dan dat al die zoogdieren die wij kennen goed toegerust zijn voor het klimaat en ook de pieken in het klimaat waarin zij leven? En dat wij mensen bij een verschil van 1 of 1,5 graad, of hoe was het ook weer, meteen een extra trui of een borstrok moeten aantrekken. Toch? Ja, wij zijn dan naakte apen. Zo, ik ken de term wel. Maar wij zijn wel zwaar gehandicapt, denk ik dan wel. En dan heb ik het nog niet eens over de ethiek. Maar dan zie je zo'n paard in de wei dartelen. En die heeft niks aan, hè? Die loopt daar gewoon open en bloot in de wei enzovoorts. En straks krijgen we de hittegolf en dan lopen die beesten. Nou ja, dan staan ze onder een boom. Als die tenminste nog mocht blijven staan. Het niet vervangen is door een transformatorhuisje in Hollandseveld. Nou ja, oké. Doe maar. Als wij voedsel en deksel hebben, zullen wij daarmee vergenoegd zijn. Ik vind het ook wel wat krap. Het deksel zit soms wat krap. Maar, ik vind het wel wat weinig. Maar het zijn natuurlijk de essentiële levensbehoeften van de mens. En al het andere, ja, is bagage. Is dat goed voor een mens? Ja, het is goed voor de zenuwen, denk ik wel eens. Of waar het maar goed voor is. Maar dan. Maar men zou er niet zijn hoop, zijn levensverwachting op moeten vestigen. Dat zegt het volgende vers weer. Toch die rijk willen worden van in verzoeking in de strekken in vele dwaze schadelijke begeerlijkheden welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Ja. Ja, dat is waar de wereld zich mee bezighoudt. Er komt zo'n figuur en die staat op televisie op een perron. Arme man, die heeft geen auto, maar goed. Dat komt omdat hij verkeerd belegd heeft, maar die gaat dan te vertellen. Hier staan 27 of 28 mensen die een pensioen gehad hebben of zo. Dat zegt hij toch zo. Was dat dit die jongen van Schimmelpenning? Sprak ik de graaf nog wel. Graaf Schimmelpenning, de dochter van die beleggings, maar toch, die is dat toch? Wat een verschrikking en wat een problemen kun je maar hebben. En wat kijkt die man zaggerijnig? Hij heeft geen toekomst. En of je zelf goed belegd hebt, dat kan je niet aan hem zien. In elk geval. En of het een christen is, nou, dat weet ik wel zeker van niet. Dat zie je zo. Weet ik. Wat een ellende. Die zijn bezig met rijkdommen te verwerven op aarde. Hoe oud is die man? Hoeveel jaar moet hij nog mee? Wat een gedoe. Dat meen ik echt. Ik heb daar medelijden mee, ja. Godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Dat staat er een beetje cryptisch. Je kan erin lezen dat wij daar tevreden mee zouden moeten zijn. Maar je kunt ook zeggen, daarmee zijn wij tevreden. Want uit deze wereld kun je niks meenemen. Maar het zal je gedacht zijn wat wij allemaal van de Heer ontvangen. Voor nu, maar zeker voor daarna. En dat zou ons genoeg moeten zijn. Mede omdat het toch gaat om dingen die we helemaal niet verdiend hebben. maar die voortkomen uit de genade Gods. En daar leven wij uit. En dat betekent ook, dis en waarachtig wel, dat waar wij, maar daar hebben we het nou al zo vaak over gehad, denk ik, dat waar wij onze levens aan de Heer ter beschikking gesteld hebben, hem dienen, onze leden stellen tot wapen en der gerechtigheid, daar zorgt de Heer voor ons. Hij verschaft ons het nodige, om het een term uit het, uit het burgerlijk wetboek te citeren. Heb u dat nog? En ja, dat kent de wereld dan toch niet. Zie? En daarmee heb je geen enkele garantie van dat u niet in ellende terechtkomt, zolang u hier op aarde bent. Daar geeft de Bijbel geen garantie op, al menen sommigen van wel. Maar die kennen ook de geschiedenis niet. De kerkgeschiedenis al helemaal niet. Maar waar het om gaat is dat wij onderweg zijn naar een erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. En wat dit leven betreft zouden we hier matiglijk een godzaliglijk leven, Titus 2. Of we zouden dienstbaar zijn in de gemeente. Elk deel, elk lid in zijn maat. Hebben we er straks gelezen uit Efeze hoofdstuk 4. Zie je? De godzaligheid is een groot, groot gewin. Met vergenoeging. Dat wil zeggen, tevredenheid vind ik vind ik niet het goede woord. Hè? Want tevredenheid is ontleend aan het begrip vrede. Dan moet je zeggen, daar heb ik vrede mee. Dat vind ik het wel goed. Maar vergenoeging vind ik een veel mooier woord in dit verband ook. Is genoeg. Waarna bovendien de apostel zegt dat God bij machten is om meer te doen dan wij bidden of denken. Dan is het meer dan genoeg. Op dezelfde wijze als meer dan overwinnaars. Zie? Nou ja. En dus krijgen we dit te horen. Dit leven gaat voorbij. Dat levert in zichzelf niks op. Maar toch levert het ons wat op. Maar dat is door wedergeboorte. Doordat wij levend in deze wereld het woord van God aanvaard hebben. De leer van Christus. De gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus tot ons hebben genomen. Ter harte hebben genomen. Vind ik een mooie uitdrukking. Want daar hangt meer aan dan alleen dat we het aangenomen hebben, toch? In ter harte nemen ligt ook het idee van en in de praktijk uitvoeren, implementeren of hoe je dat maar noemen moet. Zie? We hebben het ter harte genomen, want met het hart gelooft men, schreef Mozes al, uitgelegd door Paulus trouwens. Want we brachten niets in, we nemen ook niets daaruit mee en toch nemen we wat mee. En in dit leven, ach, natuurlijk is het een getuigenis van Paulus zelf, maar het blijft nog steeds een groot voorbeeld voor ons. Als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmee vergenoegd zijn. En hoe breed je de termen voedsel en deksel wil opvatten, dat moet je dan maar zelf weten. Maar eigenlijk gaat het dan impliciet over alles wat wij in dit leven op een of andere wijze nodig hebben. Maar rijk worden, ach, de prediker in het Oude Testament legt die dingen uit. Hij zegt, het kan wel zijn dat je rijk wordt, maar dan moeten al die mensen bij je mee eten. Als je een goed gevulde tafel hebt, dan krijg je meteen allerlei mensen die daarvan moeten profiteren. En als je van je bezitting hebt, heb je weer veel personeel. Waarom? Ik wens je veel personeel. Vervloeken de Joden elkaar, hè? Dat je veel personeel. Enzovoort. Het schiet niet echt op. En je kan het toch niet zelf opeten. Ja, je kan het weggeven aan goede doelen. En dan krijg je ook laster achter je rug om. Want wordt er gezegd dat je dingen aan het manipuleren bent. Enzovoort. Of ik iemand speciaal in gedachten heb. Nou, niet echt, nee. Ik hou me er ook niet mee bezig. Maar zo gaan die dingen wel. als je weggeeft aan goede doelen, dan is het toch iets waarvan je zelf... die je associeert met je eigen idealen. En dan word je dan ook weer kwalijk genomen. Enzovoort. Dus ja, het schiet thuis allemaal niet op, hoor. Het heeft geen enkele zin. Wat doe je met al die andere miljoenen? Riep de man. Ik kijk veel televisie, dat hoort u wel zeker. Mens, je kan niet fatsoenlijke programma kijken of je krijgt weer 7 minuten reclame ertussendoor. Irritant. En die dingen onthoud ik dan ook nog. En waar die film over ging, ben ik na 7 minuten kwijt. Dus na 6 minuten zet ik het ding uit of ga ik wat anders doen. Dat is echt waar, hoor. Ja. Doe maar. En ik kijk altijd onder het eten. Dus die afstandsbediening, die is helemaal vet. Maar ja, laten we zitten. Die rijk willen worden, vallen in verzoekingen in de strik en in vele dwaze schadelijke begeerlijkheden. Toch is het voor veel mensen waar het hele leven om draait. Om een planning. De financiële adviseurs staan in de rij om aan jou ook weer te verdienen. Of dacht u dat ze dat gratis deden? Kom op zeg. En dan komen die mensen vertellen, kan je een cursus geven... Ik kom een cursus geven over hoe je geld moet beleggen enzovoort. Dan denk ik altijd, ja, als die mensen echt wisten hoe het moest... gingen ze jou niet geen les geven, hoor. Punt 1, hadden ze dat niet nodig. Punt 2, dan belegden ze zelf wel. Toch? Ik geloof er allemaal niet in. Het is allemaal ons, het is allemaal bezigheid, het is allemaal... verdienmodellen enzovoort. En intussen krijg je hollende inflatie. Want voor elke procent die er verdiend wordt, zogenaamd, heb je 1% inflatie. Dat kan niet anders. Maar dat leggen ze je niet uit. Bovendien, daar hebben ze ook geen belang bij. Het is zogenaamd rijk worden. En dan? Dan krijgen ze een of andere ziekte, ongeneeslijke ziekte. Want dan krijgt iedereen na verloop van tijd een ongeneeslijke ziekte. Sommige ziekten, daar genees je direct al niet van. Dan ga je sowieso meteen aan dood. Andere ziekten zijn ongeneeslijk, maar die doen er zo lang over. Dat is nog erger, denk ik wel eens. Ik weet het niet echt, natuurlijk. Nee, maar het is toch eerlijk om te zeggen dat het allemaal tot niks dient... Als je voldoende hebt aan je dagelijkse bezigheden, als je daarin je geluk kunt vinden, dat zegt de prediker, staat in de Bijbel, dat is het leven. Dat is wat je toekomt, dat is je deel. En alles wat daar omheen hangt in cijfers, dus heb je niks aan, dat gaat toch naar anderen toe. Maakt niks uit. Dat is alleen voor de statistieken, voor het Guinness Book of Records en voor de lijst van quote. Zo heet dat toch, dat blad? Nou, dat u dat weet, hè. Kortom, er is maar één ding wat voor ons zo belangrijk van belang is. Dat zijn de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Zie? Want die brengen ons naar de beloofde erfenis. Dat zijn woorden van geest en leven. Dat zijn woorden die ons uittillen boven de vergankelijkheid van dit aardse bestaan. En als je dan denkt dat ik een chagrijn ben, moet ik u zeggen, nee, ik hang aan het leven. Probeer ervan te maken wat er van te maken is. En ik zeg altijd, je moet proberen zo ver mogelijk te springen. En risico's nemen, enzovoorts. Want dat is het aardse bestaan. En tegelijkertijd zeg ik, maar ach, indien niet, dan niet. Dan... Je hebt het niet in de hand, dus maar dat zegt ook de prediker. Je moet gebruik maken van de periode dat het je voor de wind gaat. Daar moet je vooral van genieten. Daar moet je de Heer dankbaar voor wezen. Want ook daar zul je verantwoording vooraf moeten leggen, staat er. Wat je daar dan mee gedaan hebt. Maar ik meen het echt, hoor. En toch gaat voorbij. In de gloria. Goed, wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben redenen om u te danken voor de rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons, waardoor u ons getrokken hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht, dat u ons getrokken hebt uit een wereld die beheerst wordt door de leugenaar en ons geplaatst hebt in de waarheid. Een waarheid, een genade die door Jezus Christus geworden zijn. Wij danken u dat we daaruit mogen leven. Wij mogen doen wat ons geleerd werd, namelijk uw woorden, de schriften, onderzoeken omdat ze ons getuigen van onze heiland die gestalte geeft aan uw woord en aan uw plan in de loop van de geschiedenis. Wij danken u dat wij mogen behoren tot dat lichaam waarvan Jezus Christus het hoofd is geworden als eersteling en daarmee ook koning en hogepriester van dat nieuwe verbond en van de nieuwe schepping. Wij danken u te mogen weten dat onze heiland zich nu voor ons als gemeente heeft overgegeven, opdat u ons zou heiligen en reinigen en zou bekwaam maken tot uw dienst voor tijd en eeuwigheid. En daarom, wij mogen vooruitzien naar de openbaring van uw heerlijkheid, naar de komst van onze heiland in heerlijkheid, om die troon, die heerschappij over de ganse schepping op zich te nemen. Daarom, Vader, bevelen we ons bij u aan en vertrouwen op dat uw genade en daarmee uw kracht in onze zwakheid zal volbracht worden tot verheerlijking van uw naam. Amen.